Wij gaan terug naar Exodus 20 nog even. Vers 14. Gij zult niet echt breken. Het zevende gebod volgens de telling. Gij zult niet echt breken. Er bestaat wat misverstand over de werkelijke betekenis van het vers. Dat is namelijk omdat de tekst dikwijls wordt opgevat alsof het zou betekenen: gij zult een huwelijkse verbintenis niet ongedaan maken of niet annihileren, hoe heet zoiets? Annuleren kan ook. Annihileren kan ook, hoor. Jawel. Jawel. To nullify in het Engels. Maar vooruit. Laten we het niet te moeilijk maken. Er gaat hier niet over echt scheiding. Er gaat over echt breking. En dat is wat anders. Wat de term betekent, staat namelijk in ieder geval in de wet volgens Deuteronomium. Hoofdstuk 5, geloof ik. Als ik mij goed herinner. Daar staat op de overeenkomstige plaats in Deuteronomie 5 vers 18... gij zult geen overspel doen. Verder is de formulering in Exodus 20 nagenoeg gelijk aan die van Deuteronomie 5. Maar ik moet erop wijzen dat op deze manier door de vergelijking die schrift verklaard wordt. Het hele punt is namelijk dat gesproken wordt over de verbreking, gewelddadige verbreking eigenlijk, van de echtelijke verbinding. En die komt tot stand, als je dat tenminste van iets negatiefs mag zeggen, dat het tot stand komt. Hè? Dat komt tot stand door overspel, zegt de wet. Zodat de wet luidt: gij zult geen overspel doen en daarmee de echt breken. Dat is de gedachte die naar voren gebracht wordt. En wat dat voorstelt, is een duidelijke zaak. Dat is de algemene waarheid van wat God samengevoegd heeft, scheiden de mens niet. Dus die tekst, die uitspraak die ook altijd in dit verband geciteerd wordt. Ik heb vroeger thuis al meteen geleerd dat het nog maar de vraag is wat God eigenlijk samengevoegd heeft. Ja, precies. Want daar gaat het over. Dat is de echte betekenis ook van de uitdrukking: wat God samengevoegd heeft, scheiden de mens niet. Dat is waar het werkelijk om gaat. En dat is ook de enige echte betekenis. De brede betekenis ook. Want we zijn een beetje, schieten weer door onze tijd heen. Als het er nou helemaal over gaat, en we vragen wat heeft God dan zoals samengevoegd, dan toch in de eerste en allerhoogste plaats heeft God zich samengevoegd met Israël. En er is ook niks bijzonders aan, want hoe dan ook, de situatie onder het oude verbond wordt in de Bijbel zelf beschreven als een huwelijksrelatie, waarbij God uiteraard de man is, en waarbij Israël dus beschreven wordt als de vrouw van Jehovah, de vrouw des Heren, wel degelijk. Er zijn meerdere schriftplaatsen die daarover spreken, al moet ik zeggen dat de meeste schriftplaatsen die daarover spreken Israël niet beschrijven als de vrouw van de Heer, maar ze beschrijven Israël als de hoer. In de zin in elk geval van de overspelige, maar inderdaad zelfs nog als hoer, want het wordt uitgebreid beschreven dat Israël zelf meende daar beter van te worden. Want daar komt het op neer. Overspel terwille van het voordeel, zal ik maar zeggen. Ik weet nooit zo goed hoe ik deze dingen netjes moet zeggen, want het zijn nou eenmaal geen nette dingen, hè. Maar waar het om gaat is dat die huwelijksrelatie waarover hier gesproken wordt, in de eerste plaats die is van de Heer en Israël. Dat dat een uitwerking heeft, uiteraard naar de mens. En dat de wetten die God, waaraan God zichzelf houdt, ook vervolgens op het volk gelegd worden. Dat is een duidelijke zaak. Maar u weet uit al die andere wetten dat ze in de praktijk dikwijls, niet altijd, maar dat in de praktijk dikwijls onmogelijk zijn om ze te handhaven, onder de mens namelijk. En dat is omdat de mens, het vlees nou eenmaal, zich niet aan de wet Gods onderwerpt en dat ook niet kan. Want hoe dan ook, de wet zelf regelt namelijk bovendien echtscheiding. Dat in elk geval. Echtscheiding wordt ook niet als echtbreuk gezien. Overspel wordt beschreven als echtbreuk. En daar houden we ons nu mee bezig, omdat het nou eenmaal hier staat: gij zult niet echt breken, namelijk gij zult geen overspel plegen. In het algemeen zeggen we dan, dat betekent dan in ieder geval dat Israël verbonden is aan de Heer en niet eigenmachtig zich daar onderuit kan draaien en dus andere mannen dienen of andere goden dienen, want daar komt het dus volstrekt mee overeen. Israël had een verbintenis met Jehovah en alleen met de Heer, alleen met Jehovah. Er was dus niet vrij om andere goden te dienen. De Heer kondigde ook aan dat hij een jaloers God is en dat hij het niet neemt als een vrouw het houdt met een andere of met meerdere zelfs andere mannen. Met vele anderen deed zij het trouwens, staat er. Ik meen Jeremia. Nou goed, hoe dat ook zij, wat God samengevoegd heeft, zou de mens niet moeten scheiden. Ik zeg dat dus in de hoogste plaats is dat de Heer in Israël. Het is zelfs nog een hogere toepassing van het geheel. Want uiteindelijk gaat het om de samenvoeging van schepper en schepping in de breedste betekenis van het woord. Dat leiden we trouwens van die andere waarheid af, omdat Israël nou eenmaal niet alleen een uitbeelding is aan één kant van de gemeente, maar naar de andere kant toe is Israël een uitbeelding van heel de schepping. Israël dient als voorbeeld voor de relatie tussen de schepper, de man, de schepper, en de schepping, de vrouw. Man en vrouw worden ons trouwens zo al meteen voorgesteld in Genesis, want daar wordt de vrouw geacht te zijn voortgekomen uit de man. Zoals de schepping voortkwam uit de schepper, en zoals in zekere zin ook Israël voortkwam uit Jehovah. Zo is het in elk geval. Maar waar het om gaat, is dat die dingen door God zijn samengevoegd en die zouden door de mens niet gescheiden moeten worden. En zeker de schepping zou niet andere mannen, andere goden of wat het dan ook maar is, moeten dienen, want daarmee zou die schepping losgemaakt worden van God en zou de relatie die er is inderdaad verbroken worden. Wel, onder het oude verbond is uitdrukkelijk ook sprake van verbreking van deze echtelijke verbintenis. Wij lezen daarvan in de overbekende woorden, hoop ik tenminste, van Jeremia 31, waar deze dingen genoemd worden, overigens op een zijlijn, want waarin het onderwerp van Jeremia 31 is niet het oude verbond, hoewel het genoemd wordt natuurlijk, maar het onderwerp van Jeremia 31 is het nieuwe verbond. Maar van het nieuwe verbond staat dat het in de plaats komt van, populair gezegd, het oude verbond. En in Jeremia 31 vinden we in vers 31 dan de woorden die later in Hebreeën 8 ook uitgebreid geciteerd zouden worden. Namelijk, ziet de dagen komen, spreekt de Heer, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken. Niet zoals of niet naar het verbond dat ik met hun vaderen gemaakt heb, eer uw vaderen en uw moeder. Niet naar het verbond dat ik met uw vader gemaakt heb ten dagen als ik hun hand aangreep om hen uit Egypteland uit te voeren, welk mijn verbond zij vernietigd hebben, hoewel ik hen getrouwd had. Als je dat naleest in Hebreeën staat, meen ik, mijn verbond het welk zij verbroken hebben. Want dat is inderdaad wat er gebeurd is. Israël had zich als vrouw onderworpen aan de man, maar bleef die man niet trouw, of was die man niet trouw, kan ik net zo goed zeggen. Dat maakt verder niet uit. Je kunt niet zeggen dat Israël lange tijd toch de heer of de man trouw gebleven is. Zo is het niet, hè. Zo was de man ontrouw en daarmee werd het verbond dus gebroken. Historisch al op hetzelfde moment dat de wet kwam. En ik doel op de historie dat de twee stenen tafelen in de handen van Mozes van de berg naar beneden kwamen, maar het laatste stukje ging iets te snel. Populair gezegd, ja. Mozes smeet de stenen tafelen kapot. Vanwege de ontrouw van Israël. Zo was het nog eenmaal. Maar hoe dan ook, wat beschreven wordt, is dat Israël wel degelijk ontrouw was aan de Heer, andere mannen, andere goden inderdaad diende en daarmee de echt en daarmee dus ook het oude verbond brak. Dat was echter niet de bedoeling. Dat wil zeggen, het was niet Gods bedoeling dat dat zo zou gebeuren. Maar het gebeurde nou eenmaal. En wat ervan gezegd wordt in Jeremia 31, is dat er een nieuw verbond, lees dus maar gewoon nieuw huwelijk, want dat is ook de strekking van de uitspraak natuurlijk, dat er een nieuw huwelijk gesloten zal worden tussen de Heer en Israël en Juda. Niet zoals dat oude verbond, dat zij vernietigd hebben of verbroken hebben. Hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heere. En dan vers 33. Maar dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël maken zal, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven, zal die in hun hart schrijven. En ik zal hun tot God zijn en ze zullen mij tot volk zijn. En ze zullen niet meer in ieder zijn naaste en in ieder zijn broeder leren, zeggende: ken de Heere, want zij zullen mij allen kennen, van hun kleinste af tot hun grootste toe, spreekt de Heer. Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonden niet meer gedenken. Wat er aangekondigd wordt is dus een nieuw verbond in de plaats van het oude verbond dat verbroken was. Dan wel een nieuw huwelijk in de plaats van het oude huwelijk dat verbroken was. En wat er dus feitelijk staat is dat het nieuwe verbond net als het oude verbond beschouwd wordt als een huwelijksrelatie, met dit verschil dat het oude verbond verbroken kon worden. Ja, de wet was krachteloos. En die relatie dus ook. De wet was krachteloos daar zij gelegd was op het vlees. En het vlees onderwerpt zich der wet Gods niet. Maar het nieuwe verbond, dat is een heel andere zaak. Het nieuwe verbond kan namelijk niet gebroken worden. Daar wordt altijd aan gesleuteld en aan getornd om het maar stuk te krijgen overigens. Maar dat kan niet stuk. Nee, ik bedoel zo, dan zeggen we ja, maar het nieuwe verbond is een eeuwig verbond en eeuwig betekent maar voor een beperkte tijd, wat niet waar is, absoluut niet. Maar zo zegt men dan, nou, het nieuwe verbond, dat is ook maar een tijdelijke aangelegenheid en dan gaat dat weer voorbij. Wat er daarna komt, weet ik dan niet. Maar zeg maar, dat is ook maar voor een bepaalde tijd, alleen weer, nou ja, een andere tijd zal ik maar zeggen. Maar het is niet waar. Integendeel, dat verbond blijft bestaan. Dat is een band die niet gebroken kan worden. En wij dienen dat te beseffen, we dienen dat te aanvaarden en daaruit ook te leven. Het is precies hetzelfde als wat de apostel Paulus zegt in Romeinen 8. Want daar zegt hij dat wij, althans, ervan verzekerd zijn dat er niets is wat ons zou kunnen, het is onmogelijk dus, dat er niets is wat ons zou kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer, en welke dus ook in Christus Jezus onze Heer tot ons komt. Dat zijn de slotversen van Romeinen 8, waar dus gezegd wordt dat er geen scheiding mogelijk is. Hè? Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus, is de vraag in vers 35. Nou, helemaal niks. Wordt uitgebreid uit de doeken gedaan, helemaal niks. Maar je zou het schriftgedeelte wel moeten lezen in verband met hoofdstuk 7. Want daar wordt nog gesproken in hoofdstuk 7, het eerste deel van Romeinen 7, wordt nog gesproken over de relatie van de Heer en Israël onder de wet, onder het oude verbond, waarvan gezegd wordt dat dat oude verbond dan toch in ieder geval beëindigd is. De ene plaats staat, het is gebroken. Deze plaats is de argumentatie een andere, in Romeinen 7. In Romeinen 7 is de argumentatie dat de man gestorven is. Maar dat betekent even goed dat het huwelijk beëindigd wordt. Zodat als het de bedoeling is dat een huwelijk nooit beëindigd wordt, dan moet ik u zeggen dat aangezien de mens sterfelijk is, dus altijd een einde zal komen, hoe dan ook, wanneer dan ook, aan zijn huwelijk. Wij denken ook, dat zou eigenlijk niet moeten, dat meen ik ook. Dat zou eigenlijk niet moeten, dat hoort ook eigenlijk niet zo. Dat weten wij toch hopelijk allemaal, dat zo niet moet. Maar daar komt een einde aan, tot de dood ons scheidt. Maar het komt toch. En zo is het met alle aardse zaken. Dat gaat voorbij, op welke wijze dan ook. Nou, in ieder geval, in laatste instantie werd de wet, het oude verbond, het huwelijk dus, beëindigd door de dood van de man, is hier de redenering in Romeinen 7. Eigenlijk is het zo, dat als ik het helemaal specifiek moet vertellen, dan moet ik u zeggen dat de gedachte is dat het overspel, zal ik maar zeggen, en dus de echtbreuk als zodanig reeds helemaal in het begin van de wet heeft plaatsgevonden. Dat vervolgens is uitgelopen op een scheiding, een echtscheiding tussen de Heer en de 10 stammen van Israël, uitdrukkelijk. Tussen de Heer en de 10 stammen van Israël, waarvan op meerdere plaatsen gezegd, of op zijn minst geïmpliceerd wordt, maar ook gezegd wordt dat de Heer hen of haar heeft weggezonden met een scheidbrief, op de wettige manier dus. En wat de twee stammen betreft is het dan in ieder geval zo dat dat huwelijk, wat eigenlijk al lang gebroken was, maar dat huwelijk wettig wel in stand werd gehouden, maar dat het dan in ieder geval geëindigd is door de dood van de Heer Jezus. Een argumentatie die natuurlijk gebaseerd is op de Bijbelse waarheid dat de Heer Jezus Christus niemand anders is dan Jehovah, die in de tijd op de Sinaï zijn wet aan Israël gaf. Want als dat niet zo is, dan is Jehovah niet gestorven. En blijft de wet dus eigenlijk geldig. Maar de redenering is hier: weet gij niet, broeders, 7 vers 1, weet gij niet, broeders, want ik spreek tot degenen die de wet verstaan, dat de wet heerst over de mens zo lange tijd als hij leeft, want een vrouw die onder de man staat, dat betekent gewoon een getrouwde vrouw, dat betekent het, hè, een vrouw die onder de man staat, is aan de levende man verbonden door de wet. Maar volgens diezelfde wet is het zo dat indien de man gestorven is, zo is zij vrijgemaakt van de wet des mans. Ja, dat is een open deur intrappen natuurlijk. Zo is dat. De man is gestorven. De verkondiging is ook niet dat de vrouw vrij is als de man gestorven is. De verkondiging is dat de man gestorven is. En het wordt nog beschouwd als een blijde boodschap ook. Ja. Ja. Dat begrijpen alleen vrouwen maar. Want de gedachte is dat de vrouw aan de man gebonden is en dus gebonden is. Niet vrij is in ieder geval. En als dus de man sterft, is dat een blijde boodschap voor de vrouw, want dan is zij vrij. Dat is de Bijbelse gedachtegang. U wist al dat er geen lolletje was. Nou ja, goed. Laten we het daar dan maar niet over hebben. Hè? Maar er staat in ieder geval, daarom dan, vers 3, indien zij eens andere mans wordt, terwijl de man leeft, zo zal zij overspeelster genaamd worden. Maar indien de man gestorven is, zo is zij vrij van de wet, alzo dat zij geen overspeelster is als zij eens andere mans wordt. Zo dan, mijn broeders, gij, en er wordt gezegd tot die broeders, naar het vlees namelijk, de Joden, dat is dus die vrouw, als het erover gaat, hè. Gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden eens anderen. De apostel beveelt dus het Joodse volk in het algemeen aan om nu het vrij is een huwelijk te sluiten met een andere man, bij wie de banden niet zo knellend zijn en bij wie het juk niet zo zwaar is en bij wie de last licht is. Want dat is wat er staat. Namelijk, hij beveelt aan dat zij zou worden eens anderen, en heeft ook een voorstel, namelijk desgenen die van de doden opgewekt is, opdat wij goden alsnog vruchten dragen zouden, want goden vruchten dragen onder het oude verbond, dat kan eigenlijk helemaal niet, maar nu dat oude verbond beëindigd is, is het de bedoeling dat die vrouw, dat volk dus inderdaad, verbonden wordt met de man die uit de dood opstond. En nu dus onder een nieuw huwelijk en dus onder een nieuw verbond, waarin de vrouw wel degelijk vruchten kan dragen voor de man. Want de bedoeling is dat de vrouw vrucht draagt voor de man. Wij noemen dat ook nog steeds zo, de vrucht namelijk. Alleen zeggen wij, dat is niet voor de man, dat is voor zichzelf. De vrouw heeft tegenwoordig een man nodig om zelf kinderen te kunnen krijgen. Maar het is een misverstand, want volgens de Bijbel heeft de man een vrouw nodig om kinderen te kunnen krijgen. Het is maar van welke kant je bekijkt. Zij baarde hem een zoon. Niet zij baarde een zoon, zij baarde hem een zoon. Of hij had zonen bij die, en soms zelfs bij die en bij die en bij die. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Dan wordt het weer ingewikkelder van. Maar niettemin, de zonen die werden voortgebracht door de vrouw waren bestemd voor de man. Dat is vrucht dragen inderdaad voor de man. En Israël zou vrucht moeten dragen voor Jehovah. Voor de Heer dus. Alleen onder het oude verbond was dat onmogelijk. En onder het nieuwe komt dat alsnog tot stand. In een verbintenis die niet meer verbroken kan worden. Maar dat is dan wat vervolgens in Romeinen 8 gezegd wordt. Hè. Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus enzovoorts. Het is een band die niet verbroken kan worden. En het is een verbintenis die vruchtbaar is. Want die draagt inderdaad vrucht voor de eeuwigheid, zeggen we dan. Voor het gemak, hè. Maar dat is de gedachte. En daarom, wij die leven onder het nieuwe verbond, wij als gemeente ook, uit onze bedeling zal ik maar zeggen, wij worden dus beschreven als levend onder het nieuwe verbond. Efeze 4, de band des vredes, heet het daar. Wordt gesproken over een geestelijke eenheid door de band des vredes, die niet verbroken kan worden. En wij doen dus, als het goed is, ons best om die band te bevorderen en te beleven. Te erkennen en daaruit te leven, opdat wij inderdaad goden vruchten zouden dragen, namelijk opdat we zouden wandelen in de goede werken welke God voorbereid heeft. Dat was dus weer Efeze 2. Maar goed, ik citeer Efeze 4, waar staat dat wij een geestelijke eenheid vormen door de band des vredes, door het vredesverbond dus. Dat is een term uit Jesaja voor het nieuwe verbond, immers. En daarna komen wij in Efeze 5, een hoofdstukje verder terecht. Nadat eerst gesproken is over liefde in het algemeen, wordt daar gesproken over de verhouding van man tot vrouw. Maar meteen, nadat het genoemd is, wordt het in relatie gebracht met een veel hogere waarheid. Namelijk dat de gemeente beschouwd moet worden als de vrouw van degene die uit de dood is opgewekt. De vrouw namelijk van Christus. En dat is dus inderdaad een beschrijving van het nieuwe verbond. Dat zeg ik met opzet, dit zeg ik met opzet weer, voor degene die zeggen dat de roeping van de gemeente met het nieuwe verbond niets met het nieuwe verbond te maken heeft, omdat dat beloofd was in Israël. Dat de roeping van de gemeente dus staat buiten de belofte aan Israël en buiten het nieuwe verbond. Dat wordt dikwijls gezegd en er wordt meestal aan vastgeknoopt dat gemeentelijke waarheid dan ook alleen maar gevonden wordt in Efeze. Nou ja, Filippenzen, Colossense, alleen die drie brieven. En dat is precies wat ik zeg. Het is Efeze, gemeentelijke waarheid. En Efeze zegt dat wij leven onder het verbond des vredes. En dat wij vrouw zijn, inderdaad, ten opzichte van Christus, die onze man is. Die wij dienen en voor wie wij vrucht dragen. Jawel. Bruid? Nee, dat zei ik toch niet. Ik zei dan niet bruid. Het woord kan ik trouwens toch niet goed uitspreken. Bruid, ik kan dat niet zo goed. Maar vrouw in de zin van dat de verbintenis allang tot stand gekomen is. Dat wij leven in gemeenschap met de Heer enzovoorts. En dat het een vruchtbare gemeenschap is, zoals het ook hoort eigenlijk. Hè? Dat is het ideaal van gemeenschap eigenlijk. Hè? Dat de vrucht voortbrengt. Nou, zo is het. Zo zijn wij met de Heer verbonden en wij dragen hem vrucht. Ja. Daarna wordt gezegd hoe die eenheid eigenlijk is. Er wordt vervolgens gewoon gezegd, nou, eigenlijk zijn wij het lichaam van Christus. Onlosmakelijk met elkaar verbonden en werkelijk één vlees. Hebben jullie dat nou ook? Hebben jullie dat nog nooit vroeger ook eens gedacht? Hoe kan dat nou dat man en vrouw één vlees zijn? Nee, voor uw huwelijk bedoel ik. Maar goed, hè? Dat man en vrouw één vlees zijn. Nee, we hebben de term en we hebben er waarschijnlijk ook een betekenis aan gegeven. Maar wat betekent die dan? Echt. Niet welke betekenis hebben wij eraan gegeven? Dan spreken wij over vleeselijke gemeenschap. Dat is de term uit Van Dales Groot Woordenboek. Vleeselijke gemeenschap. Hoezo gemeenschap? Wat is het dan gemeenschappelijk? En bovendien, de schrift zegt, spreekt niet over vleeselijke gemeenschap, maar spreekt over, wordt één vlees, hoezo dan één vlees? Ik heb me in de lodenjaren suf gepraktiseerd hoe dat kan. Maar dat was dom, ik had gewoon moeten lezen wat erbij staat, want er staat bij, deze verborgenheid is groot. Dat had ik dus inmiddels begrepen. Deze verborgenheid is groot, maar ik spreek, zegt hij, over Christus en over de gemeente, want die zijn één vlees, en dan vlees in de zin van één lichaam. En dan zeggen wij, hoe kan dat dan, want we zitten toch niet aan elkaar vast? Jawel, er werd toch gesproken over een geestelijke band, geestelijke eenheid door de band des vredes. Of zoals Korinthe het dan zegt, en dan moet het te begrijpen zijn, wij zijn allen door één geest tot één lichaam gedoopt, want wij zijn leden van hetzelfde lichaam, omdat wij die ene geest van dat ene lichaam in ons hebben. We hebben hetzelfde leven in ons en daardoor zijn wij één lichaam. Of we elkaar nou een hand geven of niet, heeft er niks mee te maken. Dus inderdaad, wij zijn één vlees. Waarmee maar gezegd wil zijn dat ook de Bijbelse uitspraken over dat man en vrouw één vlees zouden zijn, slechts vervuld zijn, tot op heden althans, slechts vervuld zijn in Christus en de gemeente. En nooit in enige man of vrouw, tenzij dan dat we de uitdrukking één vlees zijn vervolgens wat ontkrachten. Dat wil zeggen een beetje interpreteren naar onze eigen gedachten toe, aanpassen. Want in de letterlijke betekenis kan het nooit. Helaas, wil ik er wel bij zeggen, want het is niet cynisme waarmee ik dat zeg. Dat is nou eenmaal zo, dat is niet één vlees. Maar wij weten wel dat dat wel het ideaal zou moeten zijn, eigenlijk. Maar het ideaal bestaat niet hier. Die echte samenvoeging bestaat hier namelijk ook niet. Een echte samenvoeging die niet verbroken kan worden en die niet verbroken zal kunnen worden, dat is die onder het nieuwe verbond. En dat is de samenvoeging waarmee wij, alle gelovigen in het bijzonder dus, maar waarmee wij verbonden zijn, samengevoegd zijn met de levende Christus. Met wie wij één plant geworden zijn. En met elkaar zijn we ook samengevoegd met samenbindingen en hoe dat allemaal heet mag in Efeze, dan wel in Colossense, waar we het zojuist trouwens al gelezen hebben. Wij leven onder het nieuwe verbond en daarvan kun je vaststellen, gij zult niet echt breken. Nee, dat kan niet. Dat is onmogelijk. Die verbintenis kan inderdaad onmogelijk ongedaan gemaakt worden. En dat is de zekerheid waaruit wij leven, als het goed is. Want wij zouden, als wij serieus zijn in ieder geval, zouden wij geen rust hebben wanneer de mogelijkheid bestond dat onze verbintenis met de Heer verbroken zou kunnen worden. En je zou dus nooit woorden van zulke strekking mogen zeggen, of zelfs maar niet mogen suggereren dat onze relatie met de Heer verbroken kan worden. Dat kan namelijk niet. Wat wel kan, is dat wij hem ontkennen. Maar daar gebeurt verder niks mee. Kan zijn dat we hem niet weten, of dat wij denken dat hij verbroken is. Dat is dan jammer, want de schrift zegt, wij weten dat het helemaal onmogelijk is. En wij zouden er dus vanuit moeten gaan dat die verbintenis bestaat, niet door ons tot stand gebracht is in elk geval, en dus door ons ook niet ongedaan gemaakt kan worden. En bovendien is de verbintenis waarvan gezegd wordt dat die niet kan verbroken worden, en daarom is die gekomen in de plaats voor het oude verbond. Want de hele zin van het einde van het oude verbond, de scheiding zullen we zeggen, de hele zin daarvan is inderdaad dat er mogelijkheid zou gemaakt worden voor een nieuwe relatie, maar nu niet onder een oude schepping zal ik maar zeggen, maar onder een nieuwe. Naar de kracht namelijk des onvergankelijke levens. En dat is een verbintenis weliswaar tot de dood ontscheidt, maar dat zal nooit gebeuren. Want de dood heerst niet meer over hem. Maar dat is weer een hoofdstuk eerder in Romeinen, is Romeinen 6. Dat is ook eens wat leuks, hè? De brief achterstevoren bespreken, is ook aardig. Hè? Dus Romeinen 6. De dood heerst niet meer over hem, dat was eenmaal. Dus dat huwelijk blijft altijd in stand. Dat is trouwens ook het verhaal van de Vrijstad. Want de doodslager vlucht naar de Vrijstad. Er stelt zich daar onder de hoge priester. Zolang als de hoge priester leeft, staat erbij. Maar dat vind ik ook een goede grap. Want die hoge priesters werden weliswaar door de dood verhinderd te blijven, maar in de echte Vrijstad is een hoge priester die dat geworden is naar de kracht des onvergankelijke levens, dus die leeft altijd en dus is de doodslager vervolgens voor altijd vrij. En de levende hoge priester staat daar zijn leven lang garant voor, en het zal je gedacht zijn hoe lang hij leeft. Dat zeg ik voor degenen die zeggen dat er ooit weer een eind komt aan de functie van Christus als hoge priester. Omdat men het idee heeft dat wij alleen een hoge priester nodig hebben zolang wij zondaren zijn. Maar dat is een misverstand. De hoge priester is degene in wie en door wie wij verbinding hebben met de levende God. En die verbinding wordt in stand gehouden, maar zal ook altijd in stand gehouden worden door de hoge priester van het nieuwe verbond. En dat is dus de garantie die we hebben. En hij blijft dat dus inderdaad eeuwiglijk en altoos. Om eens een plechtige term te citeren. Die niet misverstaan kan worden, overigens. Hè? Ja, zijn belangrijke waarheden. Nou, hoe dat ook zij, de bedoeling is dat de verbintenis die God tot stand brengt inderdaad niet verbroken zal worden. Maar het punt is dat de wet wel verbroken zal worden, omdat die onhoudbaar was. En daarom wordt hij vervangen door het definitieve nieuwe verbond. En dat is maar waar het om gaat, hè. En wanneer wij ons stellen onder het oude verbond, wanneer wij ons stellen onder de wet en daaruit leven, dan moeten wij vrezen dat onze relatie met de Heer juist daardoor verbroken zal worden. Want dat zijn zwakke beginselen, dat is de term van Paulus, dus voor de wet, zwakke beginselen, die wij niet geacht worden van voren af aan weer te dienen. Want zo staat het daar. Ik meen dat het gelaat is waar het staat. Dus niet onder de wet, want dan gaat het juist fout. Maar onder het nieuwe verbond, dat der genade, opdat de belofte vast zij, staat er. Want het nieuwe verbond is uit genade en door Christus dus, door wie ons die genade geschonken is, opdat dat nieuwe verbond inderdaad niet verbroken zou kunnen worden. En dat is maar waar het om gaat. Nou. Gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, die is iets moeilijker. In vers 14 van Exodus 20. Dat wil zeggen, dus gij zult u niet iets toe-eigenen wat u niet toekomt. Nou, daarvoor geldt in principe weer volstrekt hetzelfde verhaal. Namelijk, Israël eigende zich wat toe, wat Israël niet toekwam. En nog breder, de mensheid in het algemeen heeft zich nogal wat toegeëigend waar het geen recht op had. Een van die dingen heb ik al genoemd, die neem ik dus nou maar weer meteen bij de kop. De mensheid beweert namelijk dat de mens beeld Gods is. We hebben geen spiegels thuis, denk ik dan altijd, want soms denk ik wat laconiek en cynisch daarover. Moet u niet al te serieus nemen, maar we hebben zeker geen spiegels thuis. Mens beelddrager Gods. Dat eigent de mens zich toe, dat is hij namelijk niet. Dat moet hij worden, dat is de bedoeling. Zo staat het trouwens ook in Genesis. Dat dat de bedoeling is. Maar hij is het van nature, althans niet, laat ik zeggen, via geboorte is hij dat niet. Waarmee ik natuurlijk meteen suggereer dat de mens beelddrager Gods wordt door wedergeboorte. En dat is ook zo, dat is de enige weg. Maar hij eigent het zich toe. En zelfs in de Bijbelvertalingen vind je dat, hè? God heeft de mens bijna goddelijk gemaakt, vertaalt men dan. Terwijl er in feite het tegenovergestelde staat. Namelijk, God heeft de mens vernederd, beneden de engelen. En dan gaat het ook nog eigenlijk alleen maar over de Heer Jezus. Want van hem wordt dat gezegd in Psalm 8. Maar de mens eigent zich dingen toe waar hij geen recht op heeft. Hij verklaart zichzelf tot kroon der scheppingen. Ik heb mijn wild gezocht in de Bijbel waar die uitdrukking staat. Maar die staat er niet, hè? Waar komt die vandaan? Weet iemand dat? De mens als kroon der scheppingen. Die uitdrukking kent hij toch wel, of niet? Is die van Bomans? Nou, dan zal ik je eens wat anders zeggen. Godfried Bomans zei, schrijven is grappen, dus dit grappen we dan. Als het zo is. Hè? Maar dat even terzijde. Ja, je kunt zelf wel inhoud geven aan de uitdrukking. Maar nogmaals, de mens is dat niet. De enige mens die dat is, is Christus. Dus de enige mens ook, in principe, die beelddrager Gods is. Die zich dat niet toe-eigent. Voor wie dat ook geen roof is trouwens, maar dat is weer Filippenzen min of meer. Hè? Maar die dat inderdaad is. En daar gaat het maar om. En de gelijksoortige gedachten vinden we natuurlijk binnen Israël terug. Want Israël zegt, wij zijn het uitverkoren volk. Nou, mooi niet hoor. Dat is niet zo. De Heer zei, jullie zijn mijn uitverkoren volk als je houdt aan de woorden die ik u heden gebieden. En de Heer zei dan later van, die woorden hebben zij, dat verbond hebben zij verbroken. Dus Israël is niet het uitverkoren volk. Zo niet. Men claimt dan dingen waar men geen recht op heeft. En dat is maar waar het om gaat. Dat is namelijk diefstal. De hele gedachte vinden we ook terug In het Nieuwe Testament, waar het zelfs zo ver gaat, dat wij lezen dat de Joden probeerden de Heer Jezus te vangen, om hem met geweld koning te maken. Jawel, verrassing, hè? Vangen om hem met geweld koning te maken. Maar hij was hun koning niet. En hij zou dat ook niet zijn, en dat was ook helemaal niet de bedoeling. De bedoeling namelijk was dat hij eerst zou sterven en uit de dood opstaan, om pas dan zich aan te bieden, uiteraard, zich te laten aanstellen, of hoe je dat maar zegt, als de koning van Israël. Maar toen het zover was, toen beliefde men hem niet meer. Maar betekent wel dat men iets claimde waarop men geen recht had. En dat geldt voor de zaligheid in het algemeen, dat geldt voor Bijbelse waarheden in het algemeen. Men eigent het zich toe, maar men heeft er geen recht op. Integendeel, wij hoeven deze dingen trouwens niet ons toe te eigenen. We hoeven ze zeker niet te stelen. Wij laten gewoon God ons in genade deze dingen geven. Dat steelt men niet. Dat krijgt men. En dat is maar waar het om gaat. En dat stelen, dat komt voort uit wat er verderop staat natuurlijk. Gij zult niet begeren uws naast een huis en hoe het verder maar heten mag. De dingen houden nogal sterk verband met elkaar. Maar in elk geval is het zo dat Israël het een en ander geclaimd heeft in de loop van de geschiedenis. Zich heeft eigen willen maken, terwijl het een onrechte was. Want die dingen die beloofd waren en die Israël gestolen heeft, waren alleen bestemd voor een gelovig volk. En een gelovige steelt niet, denk ik dan wel eens. Maar vooruit maar. Dat is in ieder geval niet de bedoeling. En is ook niet nodig. Hè? Men zou het van God moeten ontvangen. Dat is waar het werkelijk om gaat. En al die voorrechten, zogenaamde, zogeheten voorrechten van het Joodse volk of van Israël in het algemeen, blijken in de praktijk nadelen geworden te zijn. En voor zover men voorrechten claimt en zich toe-eigent, is dat absoluut ten onrechte. Ik kan het ook niet helpen, maar het is gewoon gestolen. Jawel. En dat komt natuurlijk meer voor. Want er zijn natuurlijk ook mensen die zich christen noemen in onze dagen. Die hebben feitelijk de Christus gestolen. Die eigenen zich dat wederrechtelijk toe. In ongeloof. Maar noemen zich wel met die naam. Kunnen zeggen dat is ijdelijk gebruik. En dat is natuurlijk ook zo. Maar men steelt inderdaad. Gij zult niet stelen. Maar men stal. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Nou, dat is helemaal een eenvoudige, hè. Dat betekent natuurlijk, gij zult niet stelen betekent dat men ieder zijn eigen bezitting zal moeten laten die ieder rechtens toekomen en daarmee uit. En je zal dus tevreden moeten zijn met wat je hebt. Dat is trouwens ook een volstrekt nieuwtestamentische waarheid. Maar en vervolgens, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Dat betekent dus dat men anderen dingen in de schoenen schuift die hen ook niet toekomen. Dat is eigenlijk het tegenovergestelde van gij zult niet stelen, hè? Min of meer. Stelen is wederrechtelijk tot zich nemen en valse beschuldiging inbrengen is wederrechtelijk iemand iets in zijn handen drukken. In zijn schoenen schuiven heet zoiets in het Nederlands. Waarschijnlijk omdat het allitereert, hè. Maar dat is wat gebeurd is. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gaat woord voor woord op. Zelfs als wij dat woord naaste gebruiken in de hoogste betekenis. Namelijk toepassen op de Heer Jezus Christus. Want hoe dan ook, men heeft tijdenlang gezocht om hem ergens van te kunnen beschuldigen. Let op, dat waren mensen die onder de wet leefden en die zochten een beschuldiging in te brengen tegen de Heer Jezus. Men heeft dat ook gedaan en op grond van valse beschuldiging werd hij vervolgens ook veroordeeld. Dat is ook een bekend gegeven. Maar het is gebeurd. Men zou dat niet moeten doen, is de gedachte. Men zou de Heer ook moeten laten voor wat hij is en hem niet de schuld geven van dingen die zijn schuld niet zijn. Zo is het ook. Men zou het niet alleen moeten doen als mensen onderling natuurlijk, maar in de eerste plaats naar de Heer toe. Dit zijn Gods wetten. En wij weten bovendien allemaal dat God nog dagelijks de schuld krijgt van allerlei zaken die de mens zelf overhoop haalt. Toch? Ja. En het aardige is, als je daarover nadenkt, word je niet goed hoor. God krijgt de schuld van alle ellende in de wereld en dan moeten wij die ellende allemaal weer lenigen. En dat is dan nog een godsdienstig werk ook, heb ik begrepen. Misschien dat ik het niet helemaal volg, maar zo heb ik dat opgevat. Hè? God krijgt de schuld van alle ellende. Die ellende moeten wij dan weer oplossen, zal ik maar zeggen. En dat is dan weer om God te dienen. Ik begrijp daar dus helemaal geen fluit van. Want hoe dan ook, al die ellende die er schijnt te zijn in de wereld, nee, dat ontken ik niet, natuurlijk is dat er, maar dat is heus wat de mens zichzelf aandoet. Ja, waarom hij dat doet, dat gaat u maar vragen dan, dat weet ik dus ook niet. Maar het gebeurt, maar men moet er niet de schuld van geven aan God. Want dat is zijn schuld niet, integendeel. En dat is waar het om gaat. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Je moet niet God de schuld geven van allerlei zaken waar je eigenlijk zelf schuld aan hebt enzovoort. Dat is het idee. En gij zult niet begeren uw naaste een huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienst en nog zijn dienstmaat, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Deze dingen worden apart genoemd. Het is ook mogelijk om ze apart allemaal te bespreken, moet ik u zeggen. Maar daar hebben wij gelukkig geen tijd meer voor vandaag. Ken u de uitspraak, geld is de wortel van alle kwaad? Ik ken ook de uitspraak, geld is de wortel van alle goed. Want zou je gedacht zijn wat je allemaal met poen kan doen? Wie was dat? Zou wel Louis Davids geweest zijn of zo? Nee, Sonneveld, die is niet origineel daarin. Dat is een betere broeder. Ja, dat is een betere. Men zegt vaak, geld is de wortel van alle kwaad. Maar dat is natuurlijk een misverstand. Geld stinkt niet, heb ik begrepen, is ook geen wortel van kwaad. Nee, het is geldgierigheid. Dat is de wortel van alle kwaad. En laat daarna geld maar weg. Want het gaat niet alleen om geld, het gaat om begeerte in het algemeen. Dat is de wortel van alle kwaad. En laat ik u nou eens mogen vertellen voor deze gelegenheid, dat heel onze zogenaamde maatschappij, zal ik maar zeggen, draait op niks anders dan dat hoor. Op absoluut niks anders dan op de begeerte van de mens. Jawel. Jawel. En als de begeerte er niet is, als er helemaal geen begeerte zou zijn, zou van vandaag op morgen de hele economie in één keer platvallen. Want wat moeten we met al die rommel die we toch niet willen, waar we niet naar begeren. Zodat men toen reclamejongens heeft uitgevonden. En die moeten nou onze begeerte wekken. Opdat dan vervolgens het geld over de balie schuift. Liever niet contant, want het... Nou ja, goed, laat ik daar niet over beginnen. Hè. Maar waar het om gaat is inderdaad dat de hele samenleving, de hele maatschappij draait om begeerte. In onze dagen, in onze westerse cultuur is dat wel erg overdreven, zal ik maar zeggen. Erg uit buitenproporties gegroeid. Maar niettemin, het is altijd zo geweest, het is over de hele wereld zo. En de zogenaamde onbeschaafde landen, dat heet tegenwoordig achtergebleven gebieden, want wij stellen onszelf als norm, ze zijn bij ons achtergebleven. Achtergebleven gebieden, zal ik maar zeggen, onderontwikkelde volkeren, gebieden moet je zeggen, van volkeren mag ik niet meer zeggen, onderontwikkelde gebieden, die zijn daar omdat die mensen niet begeren. Heel eenvoudig. Die willen niet. En dat is heel vervelend, want dan hebben wij daar geen afzet voor onze handel. Dus er moet nodig ontwikkeld worden, zodat de markt weer wat groter wordt. Nee, hebben van Andres Wagen, die heeft economie gestudeerd. Dus, nou goed. Maar zo zit het ongeveer in elkaar. Met andere woorden, de menselijke samenleving draait eigenlijk helemaal niet. Er valt niks samen te leven. Er draait geen economie zonder die begeerte. Daar komt het in het kort eigenlijk op neer. Maar de ellende is natuurlijk wel dat wat er aan ellende over ons heen komt, over de mensen in het algemeen heen komt, uiteindelijk altijd hieruit voortkomt. Uit begeerte. Die eerst geactiveerd wordt, dikwijls, maar die is natuurlijk in principe aanwezig. Die geactiveerd wordt en die dan de mens brengt tot allerlei zaken, ten allerlei daden ook die beter niet hadden kunnen plaatsvinden. Dat is zo'n beetje het idee. U weet toch wie de verzoeker, de verleider is van de gelovigen in het bijzonder en de mensheid in het algemeen? Ja, je bent iets te snel, Dirk. Je gelooft weten wie de verleider is. Dat is, ja, dat is Satan. Er staat in Jacobus 1. Er is ook, ja, maar het volgende punt is dat hij, dat die Satan met zijn verleiding wel kon inpakken. Wanneer wij niet die begeerte hadden, wanneer dat niet in de mens huisde. Want daar doet hij een beroep op, die begeerte wordt geactiveerd. Kortom, hij is gewoon ook maar een reclamejongen. Draai het alsjeblieft niet om, anders krijg ik weer zo'n ruzie met een boel mensen. Ik zei, de duivel is een reclamejongens. Die heette zo, reclamejongens. Een eigen term gebruiken ze zelf, hè? Dus ik kan het rustig zo zeggen. Dus een reclamejongen, die wekt de begeerte namelijk van de mens op. En Jacobus zegt, als een mens dus verzocht wordt, wordt hij uiteindelijk gewoon verzocht door zijn eigen begeerte. En dan te bedenken dat er vele oprechte christenen zijn die God daar de schuld van geven. Die zeggen, God beproeft mij, God verzoekt mij, God test mij. God stelt zelfs ook een proefgebod in om te kijken of ik wel, enzovoorts. Dat is een vergissing, dat doet niet God, maar dat doet de duivel. Maar die zou het niet kunnen doen als niet die begeerte inderdaad in ons woonde. Maar het is zo'n algemeen, dat zei Paulus ook, hij zegt, dat is zo'n algemene zonde, die begeerte, dat er een wet voor nodig is om te zeggen dat het zonde is, zegt hij in Romeinen 7, anders zou ik het niet eens geweten hebben. Want het draait onze samenleving op. Ik meen zelfs dat, moet ik even checken of dat wel zo is, dat in Genesis 3... ja, dat de tegenstander inderdaad een beroep doet op de begeerte van de mens. Er staat namelijk eerst dat de Satan de schrift ter discussie stelt. Schriftkritiek heet zoiets. Maar goed. In vers 1. Die zegt namelijk, is het ook dat God gezegd heeft, gijlieden zult niet eten van alle bomen deze hofs. En de vrouw zei tot de slang, van de vrucht der bomen deze hofs zullen wij eten, maar van de vrucht des booms die in het midden des hofs is, heeft God gezegd, gij zult van die niet eten, noch die aanroeren, opdat gij niet sterft. Is de mens dus van nature onsterfelijk? Er zijn ook christenen die dat beweren. Dat is dus niet zo, hè? Dat is hij niet, hè? Nee. Want als hij van de verkeerde boom eet, dan zal hij wel degelijk sterven. Hij is dus niet onsterfelijk. Nou, en verder. Toen zei de slang tot de vrouw, gijlieden zult de dood niet sterven. Maar God weet dat ten dagen als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden. En gij zult als God wezen, kennende het goed en kwaad. Toen dacht die vrouw, nou, dat wil ik wel graag worden als God. Waarmee maar gezegd is. Hè? Wat heb ik nou gezegd? Waarmee maar gezegd is dat ze dus niet God, beeld Gods, was. En niet als God was. Ik zie het ook voor het eerst hoor, dat argument. Maar dat doet er nou niet toe. Het is wel weer een argument. De mens is niet beelddrager Gods. Hij wil het worden. En dan zegt Satan, nou dat moet zo. Dat moet via de boom der kennis. En laat boom der maar even weg. Het moet via kennis van goed en kwaad. Via de wet dus eigenlijk. Maar het moet via kennis van goed en kwaad. Maar de Heer had gezegd, nee, het moet via de kennis van het leven. Van de boom des levens dus, hè. Maar goed, hij zegt dan, God weet dat een dag als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden. En gij zult als God wezen, kennende goed en kwaad. En de vrouw, merkwaardig, haar ogen werden ineens geopend. En ze had nog niet eens gegeten. De vrouw zag, hè. De vrouw zag, ja later zagen ze dat ze naakt waren, beide mensen. Ze zagen ineens een heleboel dingen weer. Maar de vrouw zag dat die boom goed was tot spijzen en dat hij een lust was voor de ogen. Ja, een boom die begeerlijk was om verstandig te maken. Is dat nou een reclamejongen of niet? Ja. Dat is net een reclametekst, weet je wel, uit Termeulen. Zo. Nou, laat maar zitten. En dus, de begeerte werd gewekt en zij nam van de vrucht en at en ze gaf ook haar man met haar en hij at. En inderdaad, toen werden hun beide ogen geopend enzovoorts. Maar wat ze toen zagen was niet zo best. En dat is altijd het resultaat van de wet. Heeft een negatief gevolg. Maar wat ik maar zeggen wil eigenlijk, is dat begeerte inderdaad geleid heeft tot zonde. En als ik u vraag, wie heeft die begeerte uitgevonden? Gij zult niet begeerden, maar wie was de eerste die begeerde? En wat de mensen betreft, de vrouw, staat in Timotheus ook, hè? Jawel. Maar in het algemeen, Satan zelf. Want hij had het uitgevonden. Hij begeerde te zijn als God en sterker nog, boven God. Dat is de gedachte. En begeerte hangt dus inderdaad rechtstreeks samen met hoogmoed. Ja, daar moet je misschien over nadenken, maar zo is het wel. Begeerte hangt rechtstreeks samen met hoogmoed. Wij begeren van alles te hebben en dat van alles hebben moet ons dan plaatsen op een hoger niveau en moet ons voortstuwen in de vaart der volkeren. Whatever that may be, natuurlijk, hè. Maar dat is het, hè. Dus begeerte is in feite opstand tegen God. Vandaar dat het Nieuwe Testament ons leert dat wij als gelovigen moeten leren vergenoegd te zijn met het tegenwoordige. Wij moeten leren tevreden te zijn, zeggen we dan, maar dat is lang zo'n goed woord niet hoor. Maar wij moeten leren tevreden te zijn met wat aanwezig is, met wat er is. Daarom mag je wel idealen hebben of dat soort zaken. Maar begeerte is veel sterker dan het hebben van idealen. Begeerte is het zich uitstrekken naar iets van ik moet dit en ik moet dat en dit nog enzovoort. Hè. Zullen we eens gewoon zeggen en ik moet nog carrière maken? Dat is ook begeerte. En dat offert de mens van alles aan op. Men zou dat niet moeten doen. Het brengt bovendien ook onrust. Nou, ik wil niet zeggen dat dat altijd zo is, maar dat is wel in het algemeen de gang van zaken. Er komt bovendien ook geen eind aan, want begeerte kan namelijk nooit bevredigd worden. Dat is de aard namelijk niet van begeerte. Voor zover begeerte bevredigd wordt, gaat begeerte gewoon weer verder en stelt nieuwe eisen enzovoorts. Nou, dat idee, dat hele idee, is niks anders dan de ontwikkelingsdrang van de mens, die altijd maar beter, altijd moet hoger moet worden. Op grond daarvan ontwikkelt de mens zich, maar op diezelfde grond heeft hij ook een leer van ontwikkeling uitgevonden. Dat heet dan evolutie, weet u wel, altijd beter, altijd hoger, altijd verder en enzovoort. Altijd onderweg naar de toekomst enzovoort. Het heden bestaat nooit, hè. We zijn altijd onderweg naar de toekomst. Altijd meer, altijd hoger, altijd verder. Semper avanti heette dat. Maar dat was een harmonieorkest. Maar goed, semper avanti. Altijd verder betekent dat, hè. Het is precies hetzelfde ook als zuurdesem. Altijd groter, altijd meer. Maar u weet, het wordt altijd groter, altijd meer, dat is waar. Maar het gaat gepaard met de werking van verderf, uiteraard. En dat is het. Het is de werking van verderf. Juist wanneer iets bederft, zet het uit en wordt het groter. En heel die begeerte is niks anders dan de drang om groter te worden, om uit te zetten enzovoort. Wat er gebeurt, is dat men zichzelf opblaast. In de Bijbelse zin, hè? Gij zijt opgeblazen, zegt de apostel dan. Jullie doen je wel groot voor. Hij zegt, ik ben klein, maar jullie zijn opgeblazen. Dat was in de tweede Korinthebrief. Jawel, ik ben wel klein, onaanzienlijk. Hè? Maar jullie zijn opgeblazen. Precies, dat lijkt alleen groter, maar is niet echt groter. Want waar het om gaat is dat heel die ontwikkeling, zoals die kenmerkend is voor het leven van de individuele mens en zelfs kenmerkend voor heel de mensheid en in zekere zin kenmerkend voor alle processen in de natuur als zodanig, dat toch echt niks anders is dan de werking van verderf en dus opstand tegen God en dus onrust en strijd en hoe dat allemaal maar heten mag. En waar die begeerte zou verdwijnen, dat is theoretisch natuurlijk, maar waar die begeerte zou verdwijnen, de begeerte van de mens ineens zou plaatsmaken voor vergenoegzaamheid. U hoort toch dat dat in onze taal een negatieve gevoelswaarde heeft, hè? Vergenoegzaamde mensen, weet je wel. Er wordt op gescholden hoor. He? Maar dat zijn tevreden mensen die vinden dat ze genoeg hebben. Dat betekent het, hè? Vergenoegzaam wil zeggen, Men vindt dat men genoeg heeft, hè. Maar als van vandaag op morgen alle mensen ineens zouden zeggen, nou hebben we wel genoeg. Dan krijgen we ineens een heel rustige samenleving, maar wel een ineenstorting van de economie. Wat dan trouwens niet zoveel meer uitmaakt. Zijn er economen in de zaal, hè? Dat maakt dan niet zoveel. Economie hebben we nodig om geld te verdienen. En dat hebben we nodig om aan onze begeerten te kunnen voldoen enzovoorts. Hè. Maar die hele cirkelgang, zal ik maar zeggen, wordt dan van ene dag op de andere dag doorbroken. En ik vraag me nog steeds af hoe de samenleving eruit ziet in de 1000 jaren. Is er dan ook sprake van groei? En in welk opzicht dan? Ik zou het u niet kunnen zeggen. Althans, in ieder geval niet gedetailleerd. Maar in het algemeen zal het toch zo zijn dat aangezien die 1000 jaar in principe beleefd worden door gelovigen, dat in principe er veel meer rust zal zijn in de wereld dan in onze dagen. En hoe dan ook, van ons wordt verwacht dat wij vergenoegd zijn inderdaad met het tegenwoordige. Dat is de basis ook van onze rust. Dat wil niet zeggen dat er geen toename zou kunnen zijn, geen groei zou kunnen zijn in ons leven. Maar dat wil zeggen dat we ons na die groei dan toch in ieder geval, gewoon naar aardse norm, dat we na die norm ons in ieder geval niet zouden uitstrekken. En dat zingen wij ook altijd. Nou, niet altijd. Neem jullie de wereld, geef mij Jezus. En met andere gelegenheid zingen we, het is genoeg dat Jezus stierf voor u en mij. Nou, eerlijk gezegd, dat is net niet helemaal genoeg. Want het is pas genoeg dat hij opstond uit de dood natuurlijk. Maar ik doe altijd mijn best gewoon te begrijpen wat de bedoeling van het lied is. Maar wel, het is genoeg. En daar leven we uit. Rust is ook alleen mogelijk wanneer die begeerte verdwijnt. En als we vergenoegd zijn met het tegenwoordige. En leven uit de hand van de Heer die ons vervolgens genadiglijk geeft. En waarvan bovendien gezegd wordt, en dat is Efeze, en dat zoek ik even op. Waarvan bovendien gezegd wordt in Efeze 3, vers 20, dat hij machtig is meer dan overvloedig te doen boven al wat wij bidden of denken. Maar hoe dan ook, hij is met zijn genade overvloedig geweest over ons. Zelfs is hij overvloedig geweest over ons met de uitnemende rijkdom zijner genade. Dat wil zeggen dat onze groei op wat voor wijze ook in materieel opzicht, dat meen ik echt, niet afhankelijk is van onze begeerte of zo, maar is feitelijk afhankelijk van wat de Heer ons in genade geeft. En in ieder geval is deze gedachte de Bijbelse, namelijk dat we daaruit zouden leven. En wat er dan ook gebeurt, hoe het dan ook gaat in ons leven, wij zijn dan vergenoegd met het tegenwoordige. En in het algemeen wordt trouwens gezegd dat, maar dat is Titus weer, waar staat dat de zaligmakende genade Gods verschenen is aan alle mensen. En waar staat dat die zaligmakende genade die aan alle mensen weliswaar verschenen is, dat die zaligmakende genade ons onderwijst. En die onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende matig, en dat betekent beperkt, begeerte is onbeperkt uiteindelijk, hè? Maar hier wordt het tegenovergestelde genoemd, dat met mate, dat wij matig en rechtvaardig en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld. En uiteraard voor zover wij in deze tegenwoordige wereld leven. En tegelijkertijd verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Zelfs daarvan staat voor de gelegenheid niet eens dat wij dat zouden moeten begeren. Namelijk de zalige hoop en verschijning van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Maar er staat gewoon dat we hem verwachten. Wellicht zien we er ook naar uit. Maar een begeerte in de zin van dat moet gaan gebeuren. Nee, voor mij hoeft dat trouwens ook niet. Eerlijk gezegd. Maar wij verwachten dat wel. En daar is onze hoop op gevestigd. Dat is onze toekomst, zelfs onze nabije toekomst. En in afwachting daarvan leven wij matig. En dus godzaliglijk. En verzaken wij wereldse begeerlijkheden. Zijn vergenoegd met wat wij hebben, Dan hoef je dus niet te begeren, dan hoef je niet te stelen, dan hoef je niet dood te slaan enzovoorts. Gewoon leven uit de genade Gods. Want als het er nou helemaal over gaat, die dingen die in die 10 geboden worden samengevat, die komen allemaal voort inderdaad uit de afwezigheid van genade. En dan moet men dus de dingen zelf op een of andere wijze dan ook tot stand brengen. En dan gebeuren al die calamiteiten waar we het onder andere dan vandaag over gehad hebben. En dat is ook in het algemeen de nieuwtestamentische waarheid. Dat namelijk die dingen die in de wet verboden zijn, juist door de wet geactiveerd worden. Dat is nou eenmaal niet anders. Maar dat aan de andere kant, waar de wet vervuld is en wij niet leven onder de wet, dat het daar mogelijk is, in het algemeen gesproken en in essentie, de wet te vervullen en inderdaad elkander te dienen door de liefde. We hebben alle gelegenheid voor. En zelfs onze naaste liefde hebben, wat eigenlijk hetzelfde is. En in hoogste instantie natuurlijk Christus liefde hebben. Te leven in afhankelijkheid van hem. Dat had eigenlijk onder de wet moeten gebeuren. Israël afhankelijk van de Heer. Maar onder de wet is dat een onmogelijke zaak. En ik moet u zeggen, deze dingen, die heel die wet, die is over Israël gekomen, is aan Israël gegeven, ons tot voorbeeld, opdat wij niet in hetzelfde voorbeeld van ongelovigheid zouden vallen, 1 Korinthe 10, want zo steekt dat in elkaar, hè. Dat wij niet hetzelfde voorbeeld van Israël zouden navolgen, want we moeten weten dat leven onder de wet, en onder welke wet dan ook, alleen maar tot escalaties leidt. Tot zonde, laat ik het zo zeggen. Tot opstand tegen God, tot huichelachtigheid, tot een bevordering van leugen in het algemeen, en tot een bevordering zelfs van de leugen. Uit Romeinen 1 in het bijzonder, zodat het de bedoeling is dat wij niet leven onder de wet, maar inderdaad leven uit de rijkdom van Gods genade. Daar gaat het om. En als we dan die wet bezien, dan vinden we daar een schitterende illustratie in van hoe het niet moet en ook hoe het wel moet en ook in het bijzonder van hoe de dingen die zoals God ze bedoeld heeft, om eens een gemeenplaats te gebruiken, hoe die tot stand gekomen zijn onder het nieuwe verbond. Daar gaat het om. Waar wij rechtmatige erfgenamen zijn geworden van de belofte, waar wij slechts die ene God kennen, waar wij onlosmakelijk met die ene God verbonden zijn en waar wij geleerd hebben inderdaad tevreden te zijn met wat God ons uit de rijkdom van zijn genade gegeven heeft. Amen. Zullen we danken? Trouwe hemelse Vader, we danken u voor de grote rijkdom die we gevonden hebben. Een grote rijkdom die tot ons gekomen is, uw zaligmakende genade, die ook aan ons gepredikt geworden is en die bestemd is voor alle mensen. En we danken u dat wij als gelovigen mogen onderwezen worden door diezelfde genade. Dat uw wet, uw onderwijs, niet zozeer bestaat uit geboden en verboden, maar bestaat uit een toedienen van genade, opdat dat het heersende principe in ons leven zou zijn. Wij danken u daarom, Vader, dat wij mogen leven, in bijzonder zelfs in deze bedeling der genade, waar diep verloren zondaren zoals wij door u getrokken worden uit de duisternis en uit het modderig slijk tot uw wonderbaar licht en gezet worden in dat eeuwige koninkrijk van uw Zoon. Wij danken u dat we daaraan delen hebben gekregen, niet door onze verdiensten, maar niet door onze eigen werken en ook niet door onze door de filosofieën van ons vleeselijk verstand, maar dat we dat ontvangen hebben door uw woord, door uw wijsheid, door uw werk en in het bijzonder uit de rijkdom van uw genade en liefde. We danken u daarom, Vader, dat we met zoveel vrijmoedigheid uw woord mogen openen en ons mogen laten onderwijzen door die schriften. We danken u dat ze ons steeds opnieuw wijzen op die grote zaligheid die aan ons geschied is. Op die grote, die sterke band die u tot stand gebracht hebt tussen ons en onze heiland. En we danken u dat we in hem en door hem met u, de levende God, verbonden zijn geworden voor altijd. Wij danken u daarom, Vader, dat we ons daar ook vandaag mee mochten bezighouden. En we willen u vragen of u dat uw woord aan onze harten wilt zegenen. opdat we door dat woord inderdaad onze ogen zouden geopend worden en wij niet zouden zien op onze eigen naaktheid, maar zouden zien op de heerlijkheid van Christus en op de heerlijkheid die ook aan ons zal gegeven worden en ook geopenbaard worden. Wij danken u daarom, Vader, dat wij dat ons zo bij u mogen brengen, dat we ons mogen onderwerpen aan u, dat wij vergenoegd mogen zijn met wat wij hebben ontvangen en dat wij onze verwachting mogen stellen op de spoedige verschijning van onze grote God en zaligmaker die ook onze vernederde lichamen nog veranderen zal. Wij danken u daarom dat we daaruit mogen leven. Ons bewust mogen zijn van dat we eerstelingen geworden zijn van een nieuwe schepping. Dat we samengevoegd zijn met u, de levende God, en dat er niets is die ons kan scheiden van uw liefde die in ons is uitgestort in Christus Jezus. Wij danken u daarom voor deze dag en bevelen onszelf bij u aan. Bewaart u ons, richt u ons oog op u en boven alles. Verheerlijk uw naam in ons om Christus wil en uit genade. Amen.